Ik groet jullie allemaal in de naam van onze geweldige Heiland en Heer Jezus Christus. We leven in bijzondere tijden. En hoeveel keer hebben we dit al niet tegen elkaar gezegd de afgelopen dagen? En zo is het ook. Het is een bijzondere tijd waarin we leven. En de vraag is nu, hoe blijf je in deze dagen staande en blijf je vol van de hoop die voor ons ligt? Iemand die samen met God door moeilijke omstandigheden is gegaan, is koning David. In zulke situaties schreef hij de mooiste en de meest inspirerende psalmen. En een van die psalmen is psalm 27. Het was een van de lievelingspsalmen van mijn vader, die 93 jaar mocht worden. Hij is geboren in 1911 en hij heeft diverse stormen en diepe crisissen in zijn leven meegemaakt. Op bijzondere momenten, en als we dan als gezin bij elkaar waren, dan las hij vaak deze psalm. Boven deze psalm staat in de Herziene Statenvertaling: sterk in de Heere. En hier wil ik met jullie in deze overdenking over nadenken. In welke situatie David op dat moment zat, kunnen we niet precies nagaan. Maar hij wordt van alle kanten bedreigd. Van alle kanten kwamen vijandige krachten op hem af. Ook wij kunnen in deze dagen het gevoel hebben dat er van alle kanten een vijandig virus op ons afkomt. En dit is heel begrijpelijk en ook herkenbaar. Maar de grote vraag is, hoe hield David zich in deze situatie staande? We lezen het in deze mooie psalm, die uit drie delen bestaat. Het eerste deel is vers 1 tot en met 6. Ik ga het eerst lezen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Dit is een bijzondere proclamatie van David voor wie God voor hem is en hoe hij op God vertrouwt. Ik lees nog een keer vers 1. De Heere is mijn licht en de Heere is mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. En voor wie zou ik angst hebben? En zo gaat hij door om God groot te maken en zijn vertrouwen in God uit te spreken. Heel bijzonder. Daarnaast spreekt hij ook zijn verlangen uit naar God. In vers 4 lezen we: Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Heb ik van de Heere gevraagd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Heel bijzonder hoe dat hij verlangt naar God, om heel dicht bij God te zijn, om in zijn huis te zijn. Bijzonder als je zo'n visie van God hebt en ook dat diepe verlangen om heel dicht bij God te zijn. En toch is het hebben van zo'n beeld van God en het hebben van zo'n verlangen naar God niet automatisch een garantie dat God je helpt of beschermt, of de overwinning geeft, of geneest. Of... Daarom is er in ons geloofsleven nog een ander belangrijk aspect nodig, namelijk een houding van ootmoed, van nederigheid, van belijden, afhankelijk vragen, van pleiten op Gods genade, overgave, van leunen op Gods trouwe belofte, van door God geleerd willen worden, open zijn voor correctie. En deze houding zien we ook in deze psalm van David terugkomen. Vanaf vers 7, dat is het tweede gedeelte van deze psalm. En ik lees vers 7 tot en met 12. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toren. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. En mensen die briesen van geweld. In vers 7 doet David een beroep op Gods genade. Niet op zijn kennen van God en niet op zijn diepe verlangen naar God. Niet op zijn aanbidding en hoe oprecht het allemaal ook is. David weet, als God mij verhoort en helpt, dan is dat alleen op basis van genade. Op basis van Gods barmhartigheid. Iemand die dit ook begreep is Daniel. In Daniel 9 vinden we een krachtig gebed van Daniel. In dat gebed zegt hij op een bepaald moment het volgende tegen God. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Het is te midden van de ballingschap. Als de tempel in Jeruzalem verwoest zijn, doet daar Daniel dit indringende gebed. En dan gaat verder. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. En het bijzondere is dat God dit gebed van Daniel op een hele bijzondere wijze verhoort. En dit was de aanleiding voor de terugkeer van het volk Israël vanuit de ballingschap. Omdat hij bidt vanuit een houding van pleiten op Gods grote barmhartigheid. En deze houding vinden we ook terug in het gebed van David. David bidt in vers 8. Mijn hart zegt, en ik lees het vanuit de NBG-vertaling. Van uwentwege zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. David verlangt naar God. Maar hij is er zich van bewust dat dit verlangen naar God niet bij hemzelf vandaan komt. Hij erkent God hierin. Van uwentwege, zegt mijn hart. Hij ervaart dat God hem roept om God te zoeken. En daar kan God alles voor gebruiken. Ook de vijanden die op David afkomen en hem in gevaar brengen. Moeilijke omstandigheden zijn vaak een aansporing van Gods wegen om hem te zoeken. Niet dat God de initiator van is van de problemen en de vijanden, want hij staat hier ver boven. Maar hij kan ze wel gebruiken om ons hart naar hem toe te neigen, zodat we hem gaan zoeken en tot hem gaan roepen. En zo kan er zomaar een coronavirus de kop opsteken. God initieert dit niet. Hij staat hier boven en regeert over alles. Maar hij kan zoiets wel gebruiken om ons bewust te maken van wie hij is, de schepper, de almachtige, de ik ben die ik ben, de Vader. Dit kan in het klein in ons persoonlijk leven gebeuren. Wanneer we met tegenslag en beproevingen te maken krijgen. En nu gebeurt het wereldwijd. En dit is wel heel bijzonder. God is de wereld aan het wakker schudden. Om ons ergens van bewust te maken. Wij hebben onze Babylonische torentjes gebouwd. Onze economische torens. Onze torens van eigen genot en welvaart. Onze financiële torens. Onze autonome denken. Dat wij zelf bepalen wat goed of fout is, enzovoorts. En nu storten al deze torens als een kaartenhuis in elkaar. De machtige leiders van deze wereld kijken machteloos toe. God wil ons niet plagen, maar hij lokt ons met zijn liefde. Zijn geest begeert met jaloersheid naar onze geest, zegt Jacobus. Gods geest verlangt met jaloersheid naar onze geest. God wil een relatie met ons. God heeft ons immers voor hemzelf gemaakt. God wil niet dat we alleen zijn handen zoeken om ons nog meer te zegenen, maar hij wil dat wij zijn hart gaan zoeken. En zo roept God de wereld wakker. Hij wil ons hart opwekken om hem te zoeken en om hem te kennen en om met hem te wandelen en hem lief te hebben. Om dit mogelijk te maken gaf God zijn zoon. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige zoon Jezus gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven en eeuwige relatie met hem heeft. En zo bidt David in ootmoed, in alle nederigheid. En hij wil ook door God geleerd worden. Hij bidt: Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. En dan komen we bij het derde deel in deze psalm. Het laatste gedeelte, vers 13 en 14. Ik zal het eerst lezen. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, dan was ik vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk, en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. In vers 13 zegt hij: als ik toch niet had geloofd, dan was ik vergaan, was ik omgekomen. En vanuit deze nederige houding van ootmoed en overgave komt er een verdieping in Davids geloof. Als ik toch niet had geloofd. Nu is het niet alleen een weten dat God groot is en dat hij machtig is. Het is niet alleen een verlangen naar God. Maar nu heeft hij door het geloof dit aan de levende lijven ervaren. Het is een levende realiteit geworden. Als ik niet had geloofd, dan was ik vergaan, dan was ik omgekomen. Maar nu heb ik de goedheid van God ervaren. En vanuit dit geloof doet hij nu een krachtig appel op het volk en op ons. In vers 14: wacht op de Heere, wees sterk, en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere, hoop op de Heere. En dit is geen passief wachten, maar een vurig, gelovig verwachten dat Gods kracht in onze zwakheid zal komen. In deze psalm zie je twee uitersten. Gods geweldige grootheid en kracht. Dat is het eerste deel, vers 1 tot en met 6. In het tweede deel zien we onze zwakheid en onze afhankelijkheid van God. En hoe komen die nou bij elkaar? Hoe komt Gods kracht in onze zwakheid? Alleen door geloof. Door God te verwachten. In welke situatie je ook bevindt. Over een paar weken gaan we weer gedenken hoe Jezus voor ons zwak werd. Aan een kruis stierf. Om ons hart te versterken. En laten we vanuit deze visie van Jezus op Jezus elkaar blijven bemoedigen en aansporen. Laten we voor elkaar blijven bidden, vooral ook voor de ouderen en de zwakkeren onder ons. Laten we rondom elkaar gaan staan, elkaar vasthouden en elkaar helpen waar het nodig is. En laten we door het geloof in hem, die alle macht heeft, vrij zijn van angst en vol van Gods kracht. Wees sterk in de Heere. En ik wil eindigen met de woorden van Psalm 28, vers 7. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en ik zal hem met mijn lied loven. Ik wil graag samen bidden. Heere, u bent mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Heere, u bent mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Heere, ik verlang om heel dicht bij u te zijn. Om uw liefde te ervaren. Maar Heere, ik belijd dat ik soms wel bang ben. En vrees voor wat gaat komen. Maar Heere, ik belijd dat ik zo zwak ben. En uw kracht zo nodig heb. En toch ervaar ik dat juist in deze tijd u in mijn hart een verlangen opwekt om u te zoeken. Om u beter te leren kennen. En om door u onderwezen te worden. Dank u, Jezus, dat u zwak bent geworden om mij vandaag kracht te geven, zodat ik sterk mag zijn in uw genade. Dank u dat u dit doet, omdat u liefdevol en barmhartig bent. Ik geloof met heel mijn hart en ik open mijzelf nu voor de liefdevolle kracht van uw geest. Heilige Geest, vul mij met uw rust en vrede. Dank u wel dat u dit doet. In Jezus' naam. Amen.
Door de Ja, die zie ik niet, maar die zijn er wel. Daar moet ik op vertrouwen. Het is net als de Heer, hè? Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Ja, toch? Halleluja. Ja, toch? En het gaat ook om vertrouwen. We zien hem niet, maar hij is er wel. Goed, het is natuurlijk allemaal heel onwerkelijk wat er allemaal gebeurt. Ik vind het zelf ook een beetje apart. De stille straten, scholen die leeg zijn, hotels, restaurants die leeg zijn. Het is even wennen, lieve mensen. Maar het is tijdelijk, dat wil ik sowieso wel zeggen. En natuurlijk is de vraag, heeft God iets tegen ons te zeggen? He, door deze crisis heen? Nou, ik denk het wel. Ik heb God er ook voor gezocht. En ik denk dat hij mij een antwoord heeft gegeven. Tenminste, één van de antwoorden. Heel veel mensen moeten nu een quarantaine. En misschien heb je wel van gehoord, quarantaine. Dat je je af moet zonderen. He, omdat je anders misschien anderen kunt besmetten. Of dat je besmet kan raken. Maar het woord quarantaine is eigenlijk een apart woord. Want wat betekent quarantaine eigenlijk? Nou, dat komt uit het Frans. En Frans is quarant. En quarant betekent 40. Hé, 40. Hé. En 40 is een heel speciaal getal in de Bijbel. Als je over 40 praat in de Bijbel, gebeurt er altijd iets nieuws. Denk maar aan Noach, hè, 40 dagen regen. En na die 40 dagen was de wereld compleet anders voor Noach. Een heel nieuw leven voor Noach, maar ook een hele nieuwe wereld. Denk aan Mozes, die moet 40 dagen op de berg van Sinaï. Daar ontving hij de 10 geboden. En daar ontmoette hij God. Mozes was nooit meer dezelfde. Denk aan Nineveh. Jona moest spreken in Nineveh. En hij zei, bekeren jongens van jullie zonde. En jullie krijgen 40 dagen de tijd om tot inkeer te komen. En dat gebeurde. Nineveh veranderde. De mensen beleden hun zonde en werden gehoorzaam aan God. Denk aan de Heer Jezus. 40 dagen trok hij zich terug in de woestijn. En dat hij terugkwam na die 40 dagen, was de wereld nooit meer hetzelfde. Dus quarantaine, waar we nu over praten, spreekt over een nieuw begin. En dit is eigenlijk wat God tegen ons wil zeggen. God is bezig om een nieuw begin te maken, ook in ons land. Yes. En wij worden min of meer ook nu gedwongen in quarantaine te zijn, ja toch? Of we het nou leuk vinden of niet. We hebben vrij van school, we hebben vrij van ons werk. En misschien denk je, nou, dat is hartstikke leuk. Maar vriend, die tijd is niet bedoeld om uit je neus te eten, of alleen maar films te kijken, of bouwmarkten leeg te kopen. Dat kan, maar is er niet voor bedoeld. De Bijbel spreekt hier op ons aan in 2 Kronieken 7, vers 13 en 14. En daar vertelt God eigenlijk wat wij moeten doen. En God zegt hier, als ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, als ik de sprinkhanen de zwermen beveel dat ze uw oogsten moeten opeten, of als ik de pest onder u laat uitbreken, dan zegt hij, als mijn volk zich vernedert en gaat bidden en mijn aangezicht gaat zoeken en breekt met de zonde, dan zal ik horen uit de hemel, de zonde vergeven en het land genezen, staat in mijn vertaling. Genezen, halleluja! Daar word ik wel enthousiast van, ja toch? Dus God zegt, ik wil graag genezen, ik wil graag ingrijpen, maar ik wil dat jullie ook wat doen. En dit is wat God van ons vraagt. Als dus de pest uitbreekt, nou corona is een soort vorm van pest, die is nu uitgebroken. Er is droogte, denk aan Australië. Maanden heeft het land in brand gestaan vanwege de droogte. Denk de sprinkhanenplagen, laatst in Afrika waren er letterlijk sprinkhanenplagen. Nou, als zulke soort dingen gebeuren met je land, dan moet het volk wakker worden. En vooral de christenen. En we moeten die christenen dan doen 4 dingen wat God vraagt. Hij zegt, allereerst, je moet je gaan vernederen. En wat is nou jezelf vernederen? Nou, dus erkennen dat je God nodig hebt. Heer, ik heb u nodig. We hebben u nodig, Heer. Amen. Yes. Stop ermee om eigenwijs te zijn. Vraag, Heer, wat wilt u dat ik doe? Jezus zegt, zalig zijn de nederigen van hart. En wat is nou een nederig mens? Dat is iemand die afhankelijk van God wil zijn in alles wat hij doet en alles wat hij zegt. Nou, een zulke soort mensen zoekt God. Die zegt, Heer, ik stop ermee om mijn eigen ding te doen. Ik wil graag doen wat u van me vraagt. En daarvoor moet je je vernederen. En de beste manier om je te vernederen is door te vasten. Dus de vasten, we gaan even niet eten. We gaan ons richten niet op de natuurlijke dingen, maar juist op de bovennatuurlijke dingen. Zodat Gods geest kan gaan stromen. Dat je Gods nabijheid veel meer gaat ervaren. Dat je zijn stem gaat verstaan. Dat je gaat horen van wat God van je vraagt. Zodat het duidelijk wordt, oh wacht eens even, Heer, dit zijn uw plannen. En God heeft echt prachtige plannen, ook met ons land. Maar het begint altijd met je nederig te maken. Het grootste probleem van de mens, ik weet niet of u het weet, we zijn eigenwijs van nature. Yes, we willen onze eigen weg gaan. We willen christen zijn op onze eigen manier. Maar zo werkt dat niet. We zullen ons knieën moeten buigen, moeten zeggen, Heer, u bent de Heer. U hebt ons gemaakt. U bent de bron van het leven. U hebben we nodig. En wilt u ons de weg laten zien die we nu moeten gaan in deze crisis? Nou, en als je dan aan het vasten bent, En Jezus zegt het trouwens over in Johannes 6, vers 27. Maak je niet zo druk om gewoon voedsel. Het is snel verteerd en gauw bedorven. Ja, toch? Werk voor het voedsel dat blijft en waardoor je eeuwig leven krijgt. Ik zal je dat geven. Kortom, God wil ons gaan voeden met bovennatuurlijk voedsel, met zijn woord. En dan zegt hij, ga bidden. Hij zegt, ga nou bidden. Zorg dat je een lijst maakt. Maak een lijst. En vraag Heer, wie moet erop komen te staan waar ik de komende tijd voor mag gaan bidden? En bid in tongen om je geloof op te bidden, op te bouwen. Ik heb zelf ook de laatste paar dagen heb ik ook het bidden in tongen weer even prioriteit gegeven. En ik merk, hoe meer ik in tongen bid, hoe meer de geest weer gaat stromen door mijn leven. Halleluja. Yes. En maak een lijst van mensen waar die God op je hart legt om voorbeden voor te doen, opdat ze ook de Heer zullen leren kennen. En zing en prijs de Heer ook thuis, want dan kom je in zijn aanwezigheid. Dan ga je zijn nabijheid ervaren. Dan denk je, Heer, wat bent u toch goed? Waarom ervaren mensen niet altijd dat God goed is? Omdat we vaak ver afstand houden. Nou vrienden, we moeten misschien afstand houden van mensen, maar niet van God. Nee, God heeft geen mondkapje, is dat niet fijn? Hey, bij God kun je gelijk terecht. Je kunt hem prijzen met alles wat in je is. En je zult merken, als je hem prijst, ook gewoon thuis, komt zijn geest in je midden. En dan zul je merken hoe goed en lief hij is. En hoe graag hij voor je wil zorgen en de weg wil wijzen die we moeten gaan. Is dat niet mooi? Dus vrienden, moeten vasten gaan bidden en zoek zijn aangezicht. Dus de derde opdracht, wat is nou zijn aangezicht zoeken? Nou, dat betekent, bid net zolang tot je God ontmoet. We hebben een ontmoeting met de Heer nodig. Ik heb ontdekt, als mensen werkelijk voor Jezus willen gaan, dan zul je een ontmoeting met Jezus moeten hebben. Je moet hem in de ogen gekeken hebben, want dan ben je nooit meer dezelfde. Ik las van de week een hele mooie getuigenis van een hindoe. En die Jezus leerde kennen. En deze was een geleerde hindoe, trouwens een hele bekende broeder geworden in de Heer. Maar Hij wilde graag wijs worden. Hè? Ook de hindoes die zoeken naar waarheid. En dat was ook zijn opdracht. En op een dag kwam er een baptiste mevrouwtje. Dat is een christen mevrouw, maar die is lid van de baptistenkerk. En voor degenen die niet weten wat een baptist is. Ik wist het vroeger ook niet. Ik dacht dat het vroeger een biersoort was of zo. Van wat drink jij dan, baptistie? Oh lekker, oh lekker. Maar een baptist, dat is gewoon, ja. Maar het is gewoon dus een christen, mevrouw. En die vroeg een kopje water. Hij woonde in die tijd in Afrika. Hij kwam trouwens uit India, maar hij woonde in Afrika. En die vrouw, ja, die had dorst, dus die kwam aan de deur van, heb je een kopje water voor me? En ja, die man die geeft een kopje water aan die vrouw. En die vrouw geeft in ruil daarvoor een Bijbel. Dus die hindoe meneer, die heeft opeens een Bijbel in zijn handen. Dus hij begint de Bijbel te lezen en hij was op zoek naar de waarheid. En leest, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die denkt, wow, ik heb het gevonden. Haha, dat is te gek. Maar ja, Jezus vraagt ook iets van hem als we hem willen volgen. Hij zegt, joh, neem je kruis op. Dat betekent, leef niet langer voor jezelf. Maar leef nu voor God en voor de mensen om je heen. En volg mij en leer te doen wat ik van je vraag. En dat betekende, ja, dat hij geen hindoe meer kon zijn. En dat betekende dat hij al zijn hindoe vrienden, ja, die moest hij vaarwel zeggen. En zijn hindoe familie, ja, die zal hem waarschijnlijk dan ook afwijzen. En dat zag hij niet zitten. Hij vond de prijs te hoog. Dus hij besloot de Bijbel niet meer te lezen. Maar de Heer laat je niet zomaar los. Want hij kreeg een droom. Hij lag te slapen en hij kreeg een droom. Hij zag zichzelf wandelen op de gouden straten. Hij hoorde prachtige muziek. En hij zag een geweldige zon. Die was mooier dan 10.000 zonnen bij elkaar. En toch kon je erin kijken en deed niet pijn in je ogen. Het was zo'n heerlijk helder licht. En op een gegeven moment kwam er een persoon naar hem toe. En ja hoor, dat was Jezus. En hij kwam naar mij toe. Hij zegt, en toen keek ik in zijn ogen. Naar die ogen van Jezus. Als je daarin gekeken hebt, ben je nooit meer dezelfde. Hij zegt, het leek wel alsof elke traan die gehuild is op aarde, of hij die mee had gehuild. Het leek wel of elk verdriet wat hier op aarde ooit heeft plaatsgevonden, of hij dat mee heeft gevoeld. Zulke ogen, daar keek je. Pure, pure, schone, krachtige liefde. Wat een ogen. En toen kwam hij naar hem toe, hij legde in die droom zijn hand op de schouder, en toen stopte de droom. En toen werd hij bepaald bij een tekst uit Matteüs 19, vers 21 tot 23. Dat gaat over de rijke jongeling. En die rijke jongeling die wilde graag Jezus volgen. En hij zei, joh, als jij volmaakt wil zijn, dan moet je al je rijkdom moet je weggeven aan de armen. Yes, en dan moet je naar mij toe komen en mij gaan volgen. En dan staat er in dat verhaal, die rijke jongeling ging heel verdrietig heen. En toen vroeg de Heer ook aan die hindoe, joh, ga jij ook verdrietig heen? Hij zei, nee, ik ga niet meer verdrietig heen. Ik wil u volgen. Ik wil dat u mijn Heer bent. Hij had gekeken in de ogen van Jezus. Vrienden, als je kijkt in de ogen van Jezus, dan kun je geen nee meer zeggen. Die liefde kan geen mens weerstaan. Geen mens. Hij is zo lief. En deze man die ging verhuizen, ging naar een bijbelschool in Amerika. En heeft wonderlijke dingen met God meegemaakt. Hoe kan het leven gaan? Een kopje water, een bijbel, je hele leven is veranderd. Yes. En op die bijbelschool was hij lekker aan het studeren. En op een dag hoorde hij dat zijn moeder ziek was geworden. Had op een gegeven moment ongeneeslijke botkanker. Hoe verdrietig is dat? Hij was ook heel verdrietig. Zijn ouders woonden toen in Londen. En dus hij had helemaal geen geld om daar naartoe te gaan. En hij huilde en hij had zorgen. Denk, hoe moet het nou met mijn moeder? En op een gegeven moment begon God weer te spreken. En hij kreeg weer een ontmoeting met Jezus. Oh, en hij werd weer aangeraakt door de geest. Oh, en hij werd gedoopt met de geest. En begon spontaan te spreken in tongen. Anderhalf uur achter elkaar. Het ging maar door. Oh, de geest was aan het stromen. Ik sta net te denken, dit is een livestream, toch? Of niet? Livestream? Nou, ik hoop dat het leven ook zo gaat stromen door deze uitzending. Hé, dat zou toch te gek zijn? Ja, toch? Daar word ik wel enthousiast van. Ja, yo! Yes! En hij werd zo aangeraakt. Sprak in tongen. En het ging maar door. En op een gegeven moment hoorde hij de tekst. Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus was, is en blijft altijd dezelfde. En toen hoorde je een stem. Bid voor je moeder. Bid voor je moeder. Als Jezus 2000 jaar geleden genas, dan geneest hij ook vandaag. En hij ging bidden voor zijn moeder. Een aantal dagen later kreeg hij bericht van zijn moeder dat zijn moeder compleet was genezen. De ongeneeslijke botkanker was verdwenen. Is dat niet geweldig? Die vrouw had nog 24 jaar daarna geleefd. Hoe geweldig is dat? En deze man die maakte zulke prachtige mooie dingen mee. En tenslotte kwam hij, toen hij zijn studie had afgerond, denk ik, of hij had een bijbaantje. Kreeg hij een bijbaantje in een tehuis voor gehandicapten. En gehandicapte kinderen. Nou, natuurlijk, en hij was heel bewogen met die kinderen. En op een gegeven moment was er een jongetje wat zich voortdurend zelf sloeg. Hij sloeg zichzelf op het hoofd. Hij verwondde zichzelf. Het was heel verdrietig om te zien. Het ging maar door. En op een gegeven moment hadden ze de handen vast, of de armen vastgebonden van die jongen. En hij kon zichzelf niet meer slaan. Maar andere jongens die duwden hem dan weer om. En dan viel hij met zijn gezicht op de grond. En hij kon zichzelf natuurlijk niet verweren, want zijn armen zaten vast. Dus was hij weer verwond. En hij was zo bewogen met het ene jongetje. Dus hij ging voor het jongetje bidden. Hij vroeg, Heer Jezus, wat moet ik doen om dat jongetje te genezen? En toen kreeg hij de tekst Matthäus 17, vers 21. Hij zei, deze boze geesten gaan er alleen maar uit door gebed en vasten. En toen ging hij vasten voor het jongetje. En op de 14e dag van het vasten, toen sprak de Heer, bid nou maar voor die jongen. En hij sprak die zelfbeschadigende geest, die sprak hij aan. En de jongen werd bevrijd. En hij proefde toen de kracht van gebed en vasten. Nou, vrienden, wij moeten ook de kracht gaan proeven. Van gebed en vasten. Want dat is nu de tijd voor. En ik wil je nog even terugnemen naar de Heer Jezus. Ook hij moest ook in quarantaine. Ik weet niet of je het weet, maar hij moest ook in quarantaine. 40 dagen zich terugtrekken in de woestijn. Ook daar moest hij, in afzondering moest hij zijn. En juist in die afzondering was bedoeld om God te zoeken. Dus ik wil nu tegen u zeggen, lieve mensen, als u nu opgesloten zit in uw huis en denkt, waarom is dit allemaal? God heeft daar een doel mee. En zeker als je christen bent, dan is dit het doel. Ga hem zoeken met alles wat in je is. En kijk eens hoe de Heer Jezus de woestijn inging. Lucas 4 vers 1 spreekt erover. Vol van de geest ging hij de woestijn in. In Lucas 4 vers 14 staat, vol van de kracht van de Heilige Geest ging hij eruit. Waar doe je kracht op? Als je gaat bidden en vasten, als je God gaat zoeken, word je vol van de geest. Dan gaat de geest van God je leven beheersen. En dat is wat God graag wil. Het gaat niet in één gebedje van, oh Heer, gebruik mij. Nee, je hebt het nodig, we hebben het allemaal nodig om God te zoeken. Te zoeken met alles wat in je is. Zodat hij je echt kan vullen met zijn geest, zodat je hem echt ontmoet. Zodat je denkt, wow, Jezus is geweldig, halleluja, iedereen moet het weten. Ja, nou, en dan zien we in Lucas 4 vers 18 en 19 de opdracht die Jezus heeft voor deze wereld. En vrienden, laten we eerlijk zijn, heel veel christenen zoeken naar een opdracht. Waarvoor heeft God me nou geroepen? Wat moet ik nou doen? Nou vrienden, God wil heel graag tot je spreken. Maar dan moet je hem wel gaan zoeken. En we hebben nu de tijd ervoor. Ja toch? Yes. En moest kijken wat de Heer Jezus zegt. Lucas 4 vers 18 en 19. De geest van de Heere is op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Met andere woorden, wie kan dat als christen zeggen? De geest van God is op mij. Nou, God wil dat graag, dat je dat wel van jezelf kunt zeggen. En wanneer kun je dat zeggen? Als je hem zoekt met alles wat in je is. Heer, ik heb u nodig. Ik heb het nodig u te ontmoeten. Ik heb uw kracht nodig. En David zegt het zo mooi in 1 Kronieken 16 vers 11. Zoek de Heer, zoek zijn kracht. Zoek onvermoeid zijn tegenwoordigheid. En God wil zo graag dat die kracht ook op ons leven komt. Hij heeft ons de opdracht en de kracht gegeven. En we hebben een opdracht. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben niet de kracht. En God wil zo graag dat die kracht ook op ons christenen komt. En daarom is het nodig je terug te trekken. In quarantaine te gaan. Ja. God wil dat we goed nieuws brengen. Dat we het evangelie vertellen. In de praktijk leert dat we het vaak niet doen. Mensen komen aan je deur. Vooral de pakketbezorgers komen aan de deur. Het zijn allemaal kansen om over Jezus te vertellen. Ik had gisteren nog een pakketbezorger aan de deur. Hij was bang voor het corona. Ik zei, je hoeft niet bang te zijn. Als je Jezus kent, is er vrede en rust in je hart. En als je dan sterft, dan weet je waar je heen gaat. Hoe heerlijk is dat? Ja, dat is andere kost dan bang zijn. Ja, toch? En dat is het geweldige. Hoe geweldig is het als je Jezus kent? Dus vrienden, en we gaan het evangelie weer vertellen als we vol van de geest zijn. Dan gaat het vanzelf. Dan heb je geen folder meer nodig. Dan ben je zelf een folder geworden. En dat wil God graag. Amen? Ja, toch? Yes. Dat ze in je prikken dat Jezus uit je komt. Halleluja. Yes. En dat ze ook in jouw ogen gaan kijken. En denk, wow, wat heb jij toch? Heb ik een keer met binnen een vaste conferentie meegemaakt. Een vrouwtje die had bij ons de conferentie gedaan. Op dag 8 gingen we de straat op. En ze kwam iemand tegen in de stad. En die keek in de ogen van dat meisje. Ze zegt, joh, wat jij hebt, dat wil ik ook. Ze had geen woord gezegd. En dat is als je vol bent van Gods geest. Dan gaat Gods liefde, joh, die gaat je helemaal vervullen. Het komt je oren en je ogen en je neus. Het komt je alle kanten uit. En ja, echt waar. En mensen gaan zeggen, joh, wat jij hebt, wil ik ook. Wil je ook niet zo bekend staan van wat jij hebt? Dat wil ik ook. Ja, toch? Ja, en dat wil Jezus graag bewerken. En daarvoor is het nodig dat je je terugtrekt. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten. Vrienden, laten we even eerlijk zijn. Hoeveel mensen zitten hier gevangen? In verslavingen. Ik kom zoveel, de laatste tijd zoveel jongelui tegen. Zoveel gasten. Allemaal verslaafd aan porno. De een na de ander. Het is een bijna een uitzondering als je niet meer verslaafd bent aan porno. Het is ongekend. Er is over een virus gesproken. Nou, dat is ook een heftig virus, het pornovirus. Zoveel lui zijn daaraan verslaafd en aan gebonden. En wat geeft het? Schaamte, angst en schuld. Je schaamt je kapot. Als je het weer gedaan hebt, denk je, jongen, ik hoop maar niet dat het aan het licht komt. Maar ja, vrienden, het komt aan het licht. Laten we eerlijk zijn. En wij denken vaak, ah, joh, dat neemt niet zo vaart. Maar vrienden, dit is de les. De Bijbel zegt, alles wat wij stiekem doen, komt op een dag aan het licht. Je kunt nog zo best doen je dingen te verbergen, maar het gaat op een dag aan het licht komen. En vrienden, het lijkt allemaal leuk, hè? Dat is in het kader van doen waar je zin in hebt. En vooral de porno, jongen, de porno is maar één knop bij je vandaan. Maar ik zeg altijd, God is één gebed bij jou vandaan. Daar kun je je beter mee bezighouden. Ja, echt. En vrienden, het trekt je in de duisternis. En zoveel mensen zijn niet alleen verslaafd aan porno, maar denk aan drank en aan drugs en aan eten, aan de computer. Weet ik voor waar mensen allemaal verslaafd zijn. Het slurpt hun leven op en ze komen niet tot hun bestemming. En Jezus zegt, joh, ik wil je vrijmaken van die gevangenis waar je nu in zit. En hoeveel mensen zijn die gevangen in ziektes? En ik moest denken aan een van die jongens die ons ooit een keer op de conferentie was. Die had MS, zo'n takkenziekte, weet je, spierziekte, hoe mensen, oh, vreselijk. Maar hij werd bevrijd van de MS tijdens onze conferentie van bidden en vasten. Hoe geweldig is dat? En ja, het is onvoorstelbaar. Joh, ik sta soms zelf verbaasd van wat God allemaal doet in onze conferenties. Maar het heeft allemaal te maken met hem zoeken. Bidden en vasten, jezelf vernederen, jezelf klein maken voor hem. Dan gaat hij groot worden in je leven. En dan gaat hij de wonderen geven waar we allemaal naar verlangen. Laten we eerlijk zijn. Hij spreekt over dat de onderdrukte zullen worden bevrijd. Hoeveel mensen worden niet onderdrukt, joh? Denk aan al die mensen met depressies. Mensen in psychiatrische inrichtingen. Mensen met dwanghandelingen. Mensen met zelfmoordneigingen. Er zit allemaal boze geest achter. Die mensen moeten bevrijd worden. Waar halen we de kracht vandaan om die bevrijdingen te doen? Als je gaat bidden en vast, als je je terug gaat trekken. Als je zegt, Heer, ik heb u zo nodig. Heer, de wereld crepeert. Geef mij de kracht om te doen wat u ook deed. Amen. En de tijd van Gods genade is aangebroken, zegt Jezus. En wat spreekt genade van? Dat is Gods vergeving. God wil je graag vergeven. En het spreekt over Gods liefde. Hij wil graag zijn liefde aan en ieder van ons laten zien. En joh, dat is zo genezend. God, dat is zo heerlijk. En nou vrienden, en de Bijbel roept ons op om in de voetsporen van Jezus te treden. Zegt 1 Petrus 2 vers 21. Gewoon doen wat Jezus deed. Dus wij zijn ook geroepen de weg te gaan die Jezus is gegaan. Nou, wij gaan vaak niet vrijwillig in quarantaine. Laten we eerlijk zijn. Dat doen we niet. We hebben vaak allerlei dingen aan ons hoofd. Ja, toch? Het werk is zo belangrijk en dat is belangrijk. En ik moet nog even een etentje hebben en ik moet nog even naar die langs. En ik moet nog even dat doen en een vakantietje nog even regelen. Vrienden, we gaan vaak niet vrijwillig in quarantaine. En weet je, en daarom heeft God misschien even besloten, jongens, ik stel voor dat we het wel gaan doen. En weet je waarom? Ik wil een nieuw begin maken. Een nieuw begin in dit land. Zodat je hem gaat zoeken met alles wat in je is. Dus ga nou niet mopperen, maar ga bidden. Ga bidden, ga God zoeken. Zeg, Heer, dit kan zo niet, het moet veranderen. Dit land heeft u nodig. En hij zegt, juist als de pest komt, juist als de droogte komt of de sprinkhanen plagen, verneder jezelf en ga bidden. Zoek mijn aangezicht, breek met zonde. En dan zal ik horen uit de hemel. Dan zal ik de zonde vergeven. Dan zal ik het land genezen. Halleluja, Jezus, amen. Hij wil zo graag ingrijpen. Maar hij wil zo graag dat wij ook de weg gaan die hij ons wijst. Blijf niet een kerk of een christen op eigen voorwaarden. Heel veel mensen willen Jezus volgen op eigen voorwaarden. Dat gaat hem niet werken, joh. Dat is slappe hap. Kap daarmee. Maar ga het doen zoals de Heer ons voordeed. Hij begon ook in quarantaine. Je terugtrekken, je afzonderen. Zodat je niet meer besmet raakt met de zonde. Maar dat je vol wordt van zijn geest. En dat je, en na deze tijd, want vrienden, 40 dagen, ik denk dat het zoiets gaat duren. Ik denk dat deze periode zo'n 40 dagen gaat duren. Denk ik echt. Yes. En waarom? Om een nieuw begin. God wil een nieuw begin maken. En waarom? Dat we dat na deze periode een begin gaan maken met die opwekking die God wil gaan geven. Amen. En dat is wat God wil. God heeft plannen. Hij heeft plannen. Dit is niet zomaar, lieve mensen. God heeft daar een doel mee. Leer Gods hand te zien in alles wat ons overkomt. Dan ga je ontdekken dat God plannen heeft. En hij heeft ook een plan met ons land. Dit land moet hem weer leren kennen. Terug naar onze Heer. Amen. Dat we gaan doen wat Jezus deed. Het evangelie vertellen. De zieken genezen. De boze geesten verdrijven. Spreek in tong om je geloof op te bouwen. En Gods liefde laten zien aan de gebrokenen om ons heen. Want de mensen moeten weten dat Jezus leeft. We doen het niet in eigen kracht. En dat kunnen we ook niet. Maar we hebben zijn kracht nodig. En soms kan een crisis een zegen worden. En ik geloof dat deze crisis een zegen kan worden. Echt waar. Yes. Als we maar de goede keuzes maken. De vraag is, gaan we doen, hè, wat God van ons vraagt? En vrienden, het coronacrisis is erg, het is absoluut erg. Maar er is een virus wat nog veel erger is. En dat is de zonde. Het virus van de zonde is nog veel erger. En voor het coronavirus is nog geen medicijn. Maar voor het zondevirus is wel een medicijn. En zijn naam is Jezus. Amen. En weet je, alle mensen hebben gezondigd. Niemand uitgezonderd. Ook ik, ook jij, wij allemaal. We hebben allemaal dingen gedaan waarvan je denkt, ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Nou, en die dingen, wij moeten allemaal verantwoording afleggen op een dag voor de Heer. Heel veel mensen denken van, ik kan doen en laten wat ik wil. Maar vrienden, er komt een dag dat je verantwoording moet afleggen voor wat je hebt gedaan. En of je dat dan gelooft of niet. En weet je, God wil ons niet veroordelen, maar ons graag vergeven. Want dat is het grootste verlangen, om mensen te vergeven. Maar daarvoor zul je wel moeten erkennen dat je verkeerd doet. God wil je graag vergeven. Hij is niet gekomen om mensen te veroordelen. Ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt. Een of andere zure, chagrijnige Sinterklaas. Die met een of andere hemelse gummiknuppel klaar staat om jou eens op je vingers te tikken als je weer eens fout doet. Zo is God niet. Joh, dat hebben de kerken er misschien van gemaakt. Of de religie ervan gemaakt. Maar wie God is, kijk naar Jezus. Jezus, als je mij hebt gezien, heb je God gezien. En Jezus is vriendelijk. Hij is de meest vriendelijke persoon die je maar kunt ontmoeten. Hij is nederig. Hij komt niet de baas spelen. Hij wil je helpen. Hij is zonder veroordeling. Hij accepteert je helemaal zoals je bent. En hij wil je graag vergeven. Hij heeft je lief en hij is de waarheid. Wat wil je nou meer? En hij zoekt je. En hij zegt, lieverd, kom. Is er nood? Kom bij mij. Ik wil je graag helpen. Ik wil je graag vergeven. En corona is erg, maar leven zonder Jezus is nog erger. Ik had een vriend een keer bezocht. Die lag op sterven. Hij heette Alex. Een paar weken voor zijn dood ben ik naar hem toegegaan. Hij woonde hier in Amsterdam. En toen ik terugkwam, heb ik later een gedichtje over hem gemaakt. Alex, ik ga het even laten horen. De dood is niet leuk, de dood is niet fijn. Maar op een dag zullen wij het allemaal een keertje zijn. Laatst mijn vriend Lex bezocht, hij was terminaal. Maar hij zei heel wijs, Herman, zijn we dat niet allemaal? Want hoe je het went of keert, en dat geldt ook voor mij, we zullen een keertje sterven en dan is het gewoon voorbij. Maar de dood is niet het einde. Het einde van het verhaal. En dat is het goede nieuws voor iedereen en voor ons allemaal. Want de dood, dat is een deur. Het is een deur naar een nieuw begin. En als je Jezus kent, dan stap je zo de hemel in. Amen. Vrienden, heel veel mensen zijn bang om allerlei ziektes te krijgen. Ja, dat kan. Maar vrienden, laten we even eerlijk zijn. We gaan allemaal dood. En het gaat niet zozeer of je een ziekte krijgt. Het gaat er vooral om, ken je Jezus. Als je hem kent, ben je veilig voor de eeuwigheid. Dan heb je niks te vrezen. Want sterven zullen we allemaal een keer. Het maakt niet uit hoe. Misschien een ongeluk, een hartinfarct of een ramp of wat anders wat je overkomt. De belangrijkste vraag is, waar ga je heen als je sterft? Heb je daar wel eens over nagedacht? Er is echt een leven hierna. Denk niet van, maak maar het schelen. Er is echt een leven hierna. Er is een hemel, er is een hel. Dat vertel ik niet om mensen bang te maken. Maar het is een stuk realiteit van de geestelijke wereld. En God wil dat alle mensen naar de hemel gaan. En er is maar één weg naar die hemel. Dus Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is gestorven aan een kruis. En dat deed hij, terwijl hij onschuldig was. Maar hij deed het voor jou en voor mij. Hij zei, wat jij hebt uitgevreten, geef mij de schuld maar. Is dat niet bijzonder? Hij ging onschuldig, was een plaatsvervangend sterven. Voor alle mensen van alle eeuwen, alle tijden. En daarmee zei hij eigenlijk, ik hou zoveel van elk mens, dat ik bereid ben mijn leven te geven voor jou. En vrienden, als je denkt aan het kruis, als je ziet wat een ellende hij daar heeft doorgemaakt, hoe kan iemand daar vrijwillig voor kiezen? Nou, het was zijn liefde. Zijn liefde dwong hem naar dat kruis. Zodat jij en ik gered kunnen worden van de gevolgen van ons handelen. Is dat niet bijzonder? En als wij eerlijk zeggen, Heer, vergeef mij wat ik misdaan heb. Dan komt zijn geest, gaat jouw geest raken. Ik zeg altijd, dan wordt het geestig. En dan komt er een nieuw leven in je. Dan ga je zijn liefde, zijn vrede en zijn blijdschap ervaren. En dan ga je ook ontdekken, dit leven is maar kort. Het is zo voorbij. En dan ga je niet meer zo hangen aan de dingen van deze wereld. Want dan weet je, ach, dit leven, dit is zo voorbij. Maar ik weet, Jezus is in mij. En als ik hem heb, heb ik alles. De Bijbel zegt, wie Jezus kent, is veilig voor altijd. Dan hoef je nooit meer bang te zijn. Waar halen wij de blijdschap en de kracht en de hoop vandaan om in een crisis als deze gewoon door te gaan? Omdat we Jezus kennen. Ja toch? Omdat hij door zijn geest in ons woont. Hij is goed. Hij is lief. Hij houdt van ons. En hij vertelt, joh, kom op, ik ben elke dag bij je. En het kan soms moeilijk zijn, maar als je mij vraagt, ga ik je helpen. En als je mij vraagt om wijsheid, ga ik je wijsheid geven. En als je mij zoekt, dan zul je mij vinden. En dan zul je mijn heerlijkheid ontdekken, mijn liefde en mijn blijdschap. En joh, daar word je zo blij van. En weet je, een mens is gemaakt om in vriendschap met Jezus te leven. Daar ben je voor gemaakt. Alle dingen die deze wereld te bieden hebben, die zul je nooit geven wat je zoekt. Er zal eens een moment komen van, is dit het nou? Ja, het is het niet. Dat komt een mens, er zit een leeg plekje in jouw hart. Dat kan alleen maar gevuld worden door zijn liefde. En als die liefde jouw hart raakt, dan kom je thuis. En dat is wat Jezus graag wil, dat je thuis komt. En soms gebruikt God een crisis om je wakker te maken. Waarom leef ik eigenlijk? Wat doe ik hier? Maar ook als christenen om je wakker te maken. Want voor je het weet, dan leef je een lauw leventje. Daar ben je niet voor geroepen, joh. Je bent geroepen om deze wereld te veranderen. En daarom gebruikt God deze quarantaine om ons een nieuw begin en jou een nieuw begin te geven. Zodat je hem gaat zoeken met alles wat in je is. Nou, hoe doen we dat nou praktisch? Nou, let op. Ga vasten. Ik wil echt je aanmoedigen om te gaan vasten. Gewoon thuis. En je kunt op verschillende manieren vasten. Sommigen, je kunt media vasten. Dat je gewoon geen computer. Even geen telefoon. Misschien het hoognodige, maar verder niet. Geen tv. Nee, ik ga al die tijd gebruiken om de Bijbel te bestuderen en om te bidden. Je kunt ook maaltijden overslaan. Dat kan ook. Dat je zegt, ik gebruik bepaalde maaltijden niet. Die gebruik ik puur voor gebed en voor Bijbelstudie. Je kunt natuurlijk ook een paar dagen gaan vasten. Je kunt ook een hele tijd gaan vasten. Er is Lou Engel, een van onze grote vrienden uit Amerika, heeft een vaste van 40 dagen uitgeroepen. En het is niet voor niks, want Lou voelde aan wat God aan het doen is op dit moment. God wil een nieuw begin maken. Onthoud het woord 40, nieuw begin. God wil een nieuw begin maken, ook in dit land. Dus vrienden, ga eens vasten. Maak je nederig voor hem. Word afhankelijk van God. Stop ermee om eigenwijs te zijn. En zeg, Heer, wat mag ik voor u doen? Wat mag ik gaan bidden? En dan is het volgende wat je moet doen. Zorg dat ik een gebedslijst krijg. Maak een lijst en vraag, Heer, welke mensen legt u op mijn hart om de komende tijd voor te bidden? Ik heb een lijst waar ik elke dag voor bid. Er zijn zo'n 100 mensen. En ik heb ook nog een andere lijst, daar bid ik wekelijks voor. Er staan nog een paar 100 mensen op. Daar bid ik over, want God legt die mensen op mijn hart. Mensen moeten gered worden. En weet je hoe ze worden gered? Door gebed. Je moet voor mensen gaan bidden. Dan worden harten zacht. Dan worden mensen open om hem te gaan leren kennen. En laat juist deze tijd, gebruik die om God te zoeken. Om te gaan bidden als nooit tevoren voor de mensen die God op je hart legt. En leer veel te spreken in tongen, man. Krijg spierbal in de geest. Amen. Je moet toch sterk worden, of niet? Kan je? Yes, en maak er afspraken voor. Zet in je agenda. Ik ga even een half uurtje spreken in tongen. Ik ga een half uurtje lofprijzen en aanbidden. Ik ga even een half uurtje mijn gebedslijst doorbidden. En ga bijbelstudie doen. Ik wil je echt aanmoedigen. Ik werd bepaald bij 3 boeken om te bestuderen. Dat is het boek Haggai. Dat is ook een profeet die mensen weer oproept om wakker te worden. Dat is het boek Jona. Jona die de stad Nineveh waarschuwt om ook wakker te worden. En God weer te gaan gehoorzamen. En het boek Joël. Joël roept ons ook voortdurend op om God te zoeken. Hè. Keer terug naar de Heer. Kom met tranen, rouw en vasten. Nu kan het nog. Dus ga die boeken bestuderen. God wil tot je spreken door die boeken heen. En je zult merken dat God je in beweging gaat zetten. En dat je hem gaat zoeken. En dat is ook de bedoeling. En zoek zijn aangezicht. Zeg, Heer, ik wil u ontmoeten. Ik heb het nodig om uw ogen te kijken. Want dan zal ik echt veranderen. Halleluja. En breek met zonde, vrienden. Ruim je rotzooi op. Zorg dat je geen geheimen hebt. Als je nu een geheim hebt en je weigert het op te ruimen, dan ga ik iets verklappen. Het komt op een dag aan het licht. Het komt op